Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 74 en daarvan het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Het tweede vers van Psalm 74. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Lucas 2, vers 21 tot en met 35. En daarna zingen wij van Psalm 14, het zevende vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël, als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Wij noemden nu Lucas 2, vers 21 tot 35 en daarna het zevende van Psalm 14. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden. En zeide tot Maria zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel, zelfs ziel gaan. Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2 en daarvan het 30ste vers. Wij noemden u Lucas 2 vers 30, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere God in de hemel, zo mogen we op deze tweede kerstdag opnieuw weer in uw huis zijn. En geef dat wij het mogen beleven. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot. O Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen heen. Heere, dat we door de liefde gedreven mogen worden, om naar de stem des Heeren te mogen luisteren. Wat is het toch een bijzonder voorrecht dat gij er ons toe verwaardigt om onder het woord ons weer te zetten. En dat in onderscheid van zoveel anderen. Als het woord immers gesproken heeft in ons leven, dan kennen we die innerlijke aandrijving die Simeon in zijn leven mocht beleven om telkens naar uw huis te gaan. En dat met de bede in het hart. Zal het dan nu gebeuren? Want het is toch zo belangrijk dat we in ons leven bekeerd zullen worden. En dat geldt voor de onbekeerden die bekommerd zijn over een toestand die u aangeraakt hebt en hun ogen geopend hebt voor hun godsgemis. En die voelen in hun leven hoe diep ongelukkig ze zijn buiten God en buiten Christus. En Heere, nu is er in hun leven een leegte gekomen die nergens opgevuld kan worden, niet door de wereld en ook niet door de godsdienst, maar die alleen maar opgevuld kan worden door uzelf. En u weet hoe zij over de aarde lopen en dat zij schreien naar God in de hemel, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. En heren, dan weet u ook hoe zij in de binnenkamer geworsteld hebben, of er toch één woord voor hen mag vallen in een door u wel toebereide aarde. Want zichzelf waarnemen ze zich als doornen en distelen, waartussen het woord alleen maar kan verstikken. Maar heren, daarom grijpt u toch in, opdat het woord kracht mag doen. Maar u weet ook van degene die al iets verder geleid zijn, die in hun leven een belofte hebben gekregen en uitzien naar de vervulling van die belofte, gelijk een Simeon, en dat ze dikwijls ook in het gebed aangedreven worden om te pleiten door het geloof op die belofte, of gij die belofte in hun leven wilt vervullen. Want de levende kerk staat immers naar de vervulling van de belofte. En ook wanneer wij aanvankelijk iets van de belofte hebben mogen ontvangen, dat we de Christus des Heren hebben mogen zien in die belofte, en dat we door die belofte geleid zijn om dat kindeke te aanbidden, dan komt er toch een heilige nieuwsgierigheid en een verlangen, zoals de apostel Paulus dat uitspreekt, opdat ik hem kenne in de kracht zijner opstanding, en dat ik zijn dood gelijkvormig mag worden. En wij bidden u daarom of gij door uw Heilige Geest ons gaande wil maken, om zo ons te zetten onder uw woord, dat we ons niet vervelen onder het woord of slapen onder het woord, of dat we onze gedachten laten afleiden door allerlei aardse beslommeringen, of omdat we al zoveel gehoord hebben. Wij bidden u of gij toch een ogenblik ook de Satan het zwijgen op wil leggen, dat hij ons niet zal hinderen in het luisteren, maar in bijzonder ook uw dienstknecht, wilt u hem zalven met uw Heilige Geest en helpen om uw woord te verkondigen. Dat geldt ook voor onze geliefde broeder en vriend dominee Procee. Wilt u hem ook helpen in Barendrecht en hem uw zegen schenken, maar ook hier in deze gemeente. Wilt gij uw herderlijke zorg uitstrekken over de gemeente, opdat wij dat psalmversje wat we gezongen hebben uit psalm 74 toch in de binnenkamer mogen beoefenen om te pleiten op uw trouw. Want wij zijn ontrouw, heren. Wij zijn geneigd om af te wijken van uw woord en toe te geven aan de tijdgeest. En wij smeken van u of gij toch de gemeente onderscheidingsvermogen wil geven, opdat wij de geesten mogen beproeven of ze uit God zijn, en dat we opgescherpt mogen worden en openbaar mogen komen in een godzalige levenswandel, opdat we de wereld zouden verzaken en onze oude natuur zouden doden. Daartoe hebben we uw genade nodig, maar ook de kerkraad, oefen ze toch in de kennis van de Heer Jezus Christus als de middelaar Gods en der mensen, opdat ze in hem mogen zien hoe hij het recht van God heeft vervuld, en dat zij zondaren mogen uitdrijven naar hem toe, opdat ze door hem tot God zouden gaan en ernstig mogen waarschuwen tegen de zonde en de ongerechtigheid. En dat de gemeente ook een gehoorzaam hart zal krijgen om zich te onderwerpen aan het gezag van uw woord. En dan bidden we u voor degenen die zich eenzaam voelen in deze dagen, de rouwdragenden in ons midden, sterk ze toch. Degenen die alleen zijn, die geen levenspartner hebben. Heren, degenen die geen kinderen hebben, en met name de oudere echtparen in ons midden, als ze kinderloos zijn. U weet wat een smart dat kan geven in deze dagen, als ze horen van anderen dat ze uitgenodigd worden om hier en daar eens te eten. O, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben in deze dagen, voor wie deze dagen helemaal geen gezellige en fijne dagen zijn, maar gedagen die juist hun smart extra doen drukken. Wij smeken u of gij hen wil vertroosten in uw bedehuis, zoals u dat beloofd hebt. En in het bijzonder als wij een zwaar kruis hebben te dragen, dat in ons vlees prikkelt en plaagt. O Heere, wilt gij dan ondersteuning geven? Gedenk ons zo allen tezamen, als we op een bijzondere wijze hier in ons midden zijn, dat het ons een wonder mag zijn dat we onder uw dak mogen inkomen. En spreek dan slechts één woord en onze ziel zal genezen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 69 en daarvan vers 13 en vers 14. En dan krijgt u gelegenheid om uw gave te geven aan de Heer in zijn dienst. Vers 13, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. En het 14e vers, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En de Heere zegene u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking de lofzang van Simeon en daarvan vers 1 en 2. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen en gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. En dan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Vers 1 en 2 van de lofzang van Simeon. Geliefde gemeente, God is een verrassend God. En hij werkt ook ondanks ons. Dat heb ik een keertje meegemaakt in Werkendam. Ook zo rond deze dagen. En het liep een beetje net als nu. Midden in de week, eerste kerstdag. Daarna tweede kerstdag. En we hadden altijd de gewoonte in Werkendam dat we dan tweede kerstdag een gezamenlijke zangavond hadden met de gereformeerde gemeente van Werkendam. En dan om de beurt zou of de ene dominee of de andere dominee een meditatie houden. En toen was ik die avond aan de beurt. En u mag gerust van mij weten, ik was ontzettend moe. 3 keer had ik al gepreekt in Werkendam. En ik zat toch te bedenken, wat moet ik toch vanavond weer zeggen als ik een meditatie moet houden. En jongens en meisjes, dat geloof je misschien niet, maar ik had er eigenlijk geen zin in. Om de hele avond daar weer te zitten, tijdens een zangavond. Ik zeg het tot mijn eigen schande natuurlijk, dat begrijp je. En ik wist eigenlijk niet, waar moet ik het nu over hebben. En ik ging een wandelingetje maken. En ik ergerde me eigenlijk aan al die lichtjes. En ik dacht, jongen, wat een blikvangers toch allemaal. Hier een kerstboom, daar een kerstboom. De etalages waren verlicht. Ik was niet echt op mijn plek. Het vestigt allemaal de aandacht en het leidt de aandacht af. En toen dacht ik opeens een blikvanger. Ja, daar zal ik het vanavond over hebben. Want wat moet onze blik gaan vangen als we in Gods huis komen? Dat is alleen maar één ding. En dat is niet de dominee of de mensen die aanwezig zijn. Maar dat wij gaan beleven met Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En die avond heb ik daar toen over gemediteerd. En wat gebeurde er toen? Toen gebeurde er een wonder en dat bedoel ik, God is een verrassend God. Want er zat een vrouw in de kerk en ik kreeg later een brief van deze vrouw. En die had een belofte van de Heere gekregen dat zij kerst zou beleven. En al die diensten had ze al meegemaakt en er was nog niks gebeurd. Natuurlijk had ze wel goed kunnen luisteren naar de prediking, maar er was nog niks gebeurd. En die avond gebeurde het. Terwijl ik als een Jona in de kerk zat. En daarom zie je dat God handelt naar zijn vrijmachtig welbehagen. Dat hij niet een dominee nodig heeft of een ouderling nodig heeft. Het gaat om die pijl die afgeschoten wordt vanuit het woord. En daar willen we dan ook vanmorgen over nadenken en we schrijven boven de prediking. Simeon mag de zaligheid Gods in Christus zien. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het uitzien naar de zaligheid Gods. Ten tweede het ontvangen van de zaligheid Gods. En ten derde het loven van de zaligheid Gods. Dus Simeon mag de zaligheid Gods in Christus zien. We staan stil bij een uitzien, een ontvangen en ten derde een loven van de zaligheid Gods. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zo staat er in onze tekst. Uw zaligmaking staat er eigenlijk in de grondtekst. En dan zeggen onze kanttekenaren namelijk de zaligmaker en het werk dat hij daartoe verricht om zondaren zalig te maken. Waardoor hij de zaligheid teweeg brengt. Daar was Simeon op gericht. Simeon heeft niet iets gezien, gemeente. Maar heeft iemand gezien. Het gaat hem om de persoon. Daarvoor was hij naar Gods huis gegaan. En die iemand is niemand minder dan Christus zelf. In de context wordt hij genoemd in vers 26 de Christus des Heren. En u weet, en jullie weten jongens en meisjes, wat Christus betekent, dat betekent gezalfde. De gezalfde des Heren, de Messias heeft hij gezien. Wiens naam is Jezus. Dat is zaligmaker, want dat betekent die naam. En die heeft hij niet alleen gezien met zijn natuurlijke ogen, ook, maar vooral met de ogen des geloofs. Want als wij hem zouden zien vanmorgen met onze natuurlijke ogen, dan zouden wij helemaal niets bijzonders zien. Want de mens van nature ziet niets bijzonders in de Heere Jezus Christus. Daarvan zegt de profeet in hoofdstuk 53 dat hij geen gedaante nog heerlijkheid had, dat wij hem zouden begeerd hebben. Een mens van nature begeert de Heere Jezus niet te kennen, geliefde gemeente, hoe er ook over gepraat wordt, maar dat leeft niet in ons hart. Maar dat is het werk van de Heilige Geest die daar plaats voor gemaakt heeft. En dat is nou enkel genade wanneer dat mag leven. Wanneer u wellicht zo naar Gods huis bent gegaan. Want dat zien wij ook als we kennis maken met Simeon. Er staat eigenlijk niet meer van hem en ziet. Er was een mens te Jeruzalem. Zo wordt hij aangeduid. En zo is het toch ook hier in Middelharnis. Je bent hier toch niet als een goed bekeerd iemand naar de kerk gegaan. Of als iemand met vol godsdienst. Maar als een mens, dat hoop ik tenminste. Een Adamskind. Een gevallen zondaar. Een afstammeling van Adam die niets verdiend heeft. En dat het een wonder mag zijn dat je in Gods huis mag zijn. Een mens te Jeruzalem. Echt niet een bekend figuur, een onbetekenend mens. Maar door genade mocht hij niet alleen een hoorder van het woord zijn, want dat betekent Simeon, jongens en meisjes. Een hoorder betekent dat. Want zo kun je in de kerk zitten natuurlijk. Maar ook een dader van het woord van God. Want als we verder gaan kennismaken met hem, dan wordt er niet gezegd wat zijn beroep is enzovoort en uit welke familie hij komt. Maar er wordt geestelijk kennis met deze man gemaakt. Er wordt immers gezegd van hem dat hij rechtvaardig is. Dat betekent dat je met hem kunt handelen. Stel je voor dat hij groenteboer zou geweest zijn, jongens en meisjes. Dan moet je echt niet denken dat hij een derde klas groente voor tweede klas verkocht. Nee, hij was eerlijk. Oprecht betekent dat, rechtvaardig. Zo ging hij met de mensen om. Ze wisten wat ze aan Simeon hadden. En de tweede kennismaking is dat hij Godvrezende is. En dat betekent heel eenvoudig dat hij niets zonder de Heere wenste te doen. Dat is de vreze des Heeren. Dat je alles de Heere voorlegt. En dat je voordat je een beslissing neemt, vraagt of de Heere dat goed vindt. En dat je al biddend je weg gaat. En dat is een vrucht van het nieuwe leven. Zo openbaart zich de wedergeboorte in het leven van een zondaar. En dan staat er ook dat hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Want onze eerste gedachte is immers het uitzien naar de zaligheid Gods. Verwachtende, er staat in de grondtekst een woord. Dat betekent eigenlijk met voorzichtigheid ergens aan beginnen. Want geliefde gemeente, als de Heere die levende verwachting in je ziel gaat leggen, dan wordt dat gelegd in een verbroken en verslagen hart. En dat is een hart dat zegt in de binnenkamer, ach Heere, ik heb niks verdiend. Als ik let op wie ik ben, in mijzelf, ik ben een doemwaardig zondaar. Het zou enkel genade zijn, Heere, als u zich over mij ontfermt. En als u mij ook een toezegging zou geven, een persoonlijke toezegging, waardoor er verwachting geboren wordt in mijn hart. Kijk, en geliefden, die verwachting was nou geboren in dat verslagen zondaarshart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Kijk, en daarom betekent dat woordje verwachten met voorzichtigheid ergens aan beginnen. Daar ga je niet over trompetteren, geliefden. Maar in de binnenkamer wordt dat een wonder voor je. Dat je dat met voorzichtigheid mag aannemen door de vrijmoedigheid des geloofs en de levende hoop. Dat je gaat gevoelen dat de Heilige Geest kracht geeft aan de toezegging. En dat je zo ook voor jezelf een hoop gaat krijgen. Dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor jezelf is. En waar verwacht hij, wat verwacht hij dan? Dat staat ook in de context. De vertroosting Israëls. Dat is een hele belangrijke uitdrukking. Want je kunt gerust zeggen dat het woord uw zaligheid in onze tekst vereenzelvigd kan worden met de vertroosting Israëls. Dat is een persoon, de vertroosting Israëls. En hoe heeft hij dat dan mogen zien? Dat heeft hij mogen zien door de geest der profetie. Want de geest is de uitlegger van het woord. Hoe word je werkzaam als je vanuit dat verslagen hart de belofte mag ontvangen uit het woord van God? Dan gaat de Heilige Geest, die gaat je als het ware een antenne geven. Om op te merken, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan word je opmerkzaam ook op de voorzienige leiding Gods in je leven. Omdat je een sterke behoefte hebt naar de vervulling van die belofte. Een sterke behoefte hebt naar die zaligheid die geopend is in het woord. Naar dat heilgeheim, de vertroosting Israëls. En wat is dat nou? Ben je daar nou ook heilig nieuwsgierig naar? Dat je zegt, ja dominee, wat is dat nou? Dat een zondaar vanuit de droefheid naar God over de zonde, vanuit een verslagen hart, door de belofte hem geschonken, gaat uitzien naar de vertroosting Israëls, naar de zaligheid. Dat is dit, wat er staat in Jesaja 40, vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en zeg haar toe dat haar strijd vervuld is en dat zij dubbel zal ontvangen. Dubbel, dat is die troost. Dat is een dubbele troost. En in welk licht is dat een dubbele troost? Dat zal ik je verraden. In het licht van Gods heilig recht. zul je dat onthouden. Want zo'n iemand heeft met het recht van God te doen. En dat recht, dat eist van mij iets dubbels. Hou dat goed in de gaten. En wat is dat dan? Wat is dat? Dat is allereerst dat je betalen moet. Wat moet ik dan betalen? Mijn schuld tegenover God. Heb je daar wel eens mee van doen gekregen? En als je dan je schuld betaald hebt, dan moet je niet denken dat je daarmee klaar bent. Want dan zegt God, nou wil ik ook terug wat je ooit van mij gekregen hebt, toen ik je goed en naar mijn evenbeeld geschapen heb. En wat is dat dan, heren? Dat is gehoorzaamheid. Dat wil ik ook terug. Kijk, en daar krijgt die zondaar mee van doen. Met dat dubbele. Want Gods geest opent mijn ogen daarvoor. En die zegt, heren, daar heb u recht op. Ik moet betalen en ik moet teruggeven wat ik zelf in de schepping kwijtgeraakt ben. Door eigen schuld. Heb je daar wel eens mee geworsteld in de binnenkamer voor God? Want dan gaat de Heilige Geest uitwerken in het zielenleven, hoor. Alvorens hij oog gaat geven dat dubbele nou geschonken gaat worden in de gift van de Vader. Dat is zijn lieve Zoon. Dan loopt een mens vast met, ja, waarmee, met datgene wat God eist. En dat naar recht. En de Heilige Geest die maakt het hem daarmee eens. En de Heilige Geest die leert hem daaronder bukken en buigen. En de Heilige Geest maakt hem er verlegen onder. Die zegt, Heer, hoe zal ik ooit dat dubbele terug kunnen geven? Maar dan komt die troost. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Als hij dan mijn ziels oog gaat openen voor de belofte. Dat de Heere nou in dat beloofde zaad dat dubbele uit genade gaat schenken. Is dat zo, heren? Zou dat waar kunnen zijn? Ook voor mij? Dat hij dat in de toezegging aan je hart gaat verklaren. En dat hij zo werkzaam gaat geven om nou dat ook toegepast te krijgen aan je hart. En dan ga je Simeon verstaan. Dan ga je op die manier werkzaam worden aan de troon der genade. Omdat de Heilige Geest je daar oog voor gegeven heeft. Om dat dubbele te mogen ontvangen. O, dan opent de Heilige Geest je ogen voor hem die van de Vader gegeven is, de gift des Vaders. Dan ga je uitzien naar die zaligheid. Want dat is zo persoonlijk, geliefde. Als de Zoon aan je geopenbaard wordt, aan je weggeschonken wordt, van achter dat recht vandaan, wat betekent dat, geliefde gemeente? Van achter dat recht vandaan. Want je kunt wel een term laten vallen, maar je moet hem uitleggen. Dat wil dit zeggen, dat de Heere Jezus absoluut niet het recht van God aan de kant schuift. Dat de Heere Jezus echt niet zegt van, nou daar hebben we niks mee te maken hoor, met dat recht van God. Zie, hier ben ik. Nee. Maar dat juist de Heere Jezus dat heel serieus genomen heeft. Dat God de Vader dat dubbele terug moet krijgen. En toen heeft hij gezegd in de stille raad des vredes, Vader, dat zal ik nou teweeg brengen? Dat zal ik nou teruggeven. Ik zal het vlees aannemen van die gevallen zondaar. En dan zal ik betalen met mijn bloed. En vader, dan zal ik ook die gehoorzaamheid teruggeven. Dan zal ik van meet af aan, vanaf het moment dat ik geboren ben, zal ik een gehoorzaamheid openbaren, zodat u een vermaak hebt in de mens, zoals hij naar Gods beeld geschapen is. En daarom heeft de Vader gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de Vader heeft daarmee ingestemd. En daarom is dat allereerst het dubbele naar de Vader toe. En dat begint al in de kribbe, geliefden. Daar ziet de Vader al een vermaak in zijn lieve zoon. En de Vader weet zeker dat zijn zoon dat voor elkaar gaat krijgen. Want dat is geen misschientje. Want de Vader heeft hem al gezien als een geslachtlam van voor de grondlegging der wereld af. En weet dat die prijs, dat rantsoen der ziel, hij in tijd en eeuwigheid zal voldoen. Kijk gemeente, en dat wordt nou een vermaak voor een arme zondaar, dat de Vader nou een welbehagen heeft in zijn zoon. En daarom, wanneer we de zoon leren kennen, dan zullen wij ook een welbehagen hebben van de Vader. Kijk, en deze Simeon, die geloofde dat hij dat zou beleven. En hoe geloofde hij dat? Dat lezen we in vers 26. Daar staat immers, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dus dat geloofde hij door een goddelijke openbaring. Dat betekent een godsspraak, een heerlijke toezegging. En dan staat er, die hem gedaan is. En dat wil zeggen dat dat voor hem een blijvend bezit is geweest van een bijzondere belofte. En die bijzondere belofte staat ook in een bepaalde context. Namelijk dat hij de dood niet zou zien. En dat is een bijzondere zaak, geliefde. En daarom geloof ik al zijn dagen nog dat Simeon een man geweest is die met de vrezen des doods bezet is geweest. We moeten echt niet denken, als we het genadeleven kennen, dat we dan zonder vrees zijn. En er zijn kinderen van God die hebben een bijzondere vrees. De een heeft een bijzondere vrees voor een bepaalde inwonende zonde. De ander heeft weer een bijzondere vrees voor een bijzondere aanvechting van de Satan. Maar er zijn ook kinderen van God die hebben een bijzondere vrees voor de dood. En dan kan je kind wel zeggen, ja maar pa, je bent toch een kind van God. U hoeft toch niet bang te zijn om te sterven. Maar dan toch, die vreemde zaak, die je soms zo kan achtervolgen, die je soms zo bang kan maken. Maar in die bijzondere vrees heeft Simeon deze belofte gekregen, dat hij de dood niet zou zien. Want reken er maar op dat Simeon dikwijls bestreden is op zijn verwachting. Dat Satan gezegd heeft, man, je zult nog een keer sterven. En wat komt er dan van de belofte terecht? Maar juist in die strijd wordt het geloof in die belofte geoefend. En de hoop wordt uitgedaagd om dat anker buiten boord te werpen. En die hoop niet te verwachten van mijn hopen, van mijn bevindingen, maar van die kale, naakte belofte van God. Zo kun je de dood dan ook bestrijden. En zo heeft Simeon het ook gezegd in de binnenkamer: ach duivel, God heeft beloofd dat ik de dood niet zal zien, eer dat ik de Christus des Heren persoonlijk in levende lijven gevoelig zal omhelzen. En dat door de geest der profetie. En gemeente, zo is dan ook dat tijdstip aangebroken dat hij de zaligheid Gods heeft ontvangen. Onze tweede gedachte. Het ontvangen van de zaligheid Gods. Want er staat in onze tekst: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Er staat niet zullen. Dat was ook zo. Maar hier treffen we Simeon aan als iemand die mag het getuigen. Ze hebben. Dus het is in vervulling gegaan, geliefde gemeente. En dat in een bepaalde weg. Want dat lezen wij in de versen 27 en 28. Want dan lezen wij: en hij kwam door de geest in de tempel. En we kunnen gerust zeggen, geliefden, dat hier bedoeld wordt een bijzondere aandrang van de Heilige Geest. Een inwendig gevoel dat de Heilige Geest hem rijp maakte voor de vervulling van de belofte. Dat is een zaak, daar moet je kennis aan hebben om te weten wat dat is. Dat is een aandrijving des geestes die allereerst zich openbaart in de binnenkamer. In het gebedsleven. Want Gods kinderen die kennen het verschil tussen bidden en bidden. Want als zij gewoon vormelijk bidden, en dat moet je gewoon blijven doen, dan moet je niet denken dat God dat gebed niet verhoort. Want dan zou het afhangen van de vorm en de manier van mijn bidden. Maar ze kennen wel die bijzondere aandrang in de binnenkamer. Dat ze op een ongewone, bijzondere manier mogen gevoelen dat de Heer opening geeft in het gebed. En dat hij op een gelovige wijze geeft te pleiten op de belofte. En dat heeft Simeon beleefd. Dat hij voelde en dacht: nu gaat het gebeuren. En zo is hij naar Gods huis gegaan. Met een levende verwachting in zijn ziel. Zo komt hij de tempel binnen. Zoals hij dagelijks naar de tempel ging, geliefden. Met een aandrang van de Heilige Geest. En gemeente, er staat een profetie in Maleachi 3 vers 1 die daarop aansluit. Daar staat: en snellijk zal hij komen tot zijn tempel. Kijk, en onwillekeurig zal Simeon ook die belofte gekend hebben. Daarom was hij in de tempel. Snellijk, snel, haastig. Want als God de ziel rijp maakt voor de vervulling van de belofte, dan is er haast bij. Want dan gaat het over de nood waarin de ziel zich verkeert. En dan komt hij tot zijn tempel. En daarom, als je dat wilt kennen in je leven, dan ben je te vinden in de tempel. Dan ben je te vinden in Gods huis. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheen. Hoor je het? Dan brandt je genegenheen van de liefde. Was ons hart niet brandende in ons toen hij sprak. O gemeente, dat is toch zo'n wonderlijke zaak. En als je dan vervuld met de liefde in Gods huis mag zijn, dan ga je letten. Wat zijn de psalmversjes? Wat is de tekst? Wat is de inhoud van de prediking? Dan ga je letten. Is God er? Ja, hij is er, hoor. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van u zijn. Maar dan is God er op een bijzondere wijze, geliefde gemeente. En dat zien wij ook in vers 27. Want let dan op de voorzienigheid Gods. Want er staat, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, naar de gewoonte der wet met hem te doen. Zie je wel. Zie je wel dat stel binnenkomt. Jozef en Maria. Met het kindeke. Ja, dominee, dat is dan ook toch wel toevallig. Nee, dat is de leiding Gods. Om hem voor te stellen. Naar de wet van Mozes. Dat was verplicht. Als de eerstgeborene moesten ze hun zoon voorstellen en eigenlijk toewijden en in ruil daarvoor een offer brengen. Dat was een gewoonte en zo gingen Jozef en Maria naar de tempel, maar zij moesten daar zijn. Want dat sluit aan, die verwachting van Simeon en dat komen van Christus. En geliefde gemeente, dat moet je je dan maar eens voorstellen. Want daar komt dat beloofde kind naar binnen gedragen. En als dan Simeon dat ziet, wat ziet hij dan? Nou ja, ach ja, een baby met een echtpaar, zoals alle dagen wel gebeurde in de tempel. En nog wel een wat armoedig stel, dat kun je zo zien aan het uiterlijk. En zij nemen een offer der armen mee. Ach, eigenlijk niks bijzonders, geliefden. Voor een natuurlijk mens niks aantrekkelijks. Maar Simeon die ziet dat door het geloof, geliefden. Hij ziet daar, ja, wat zie je dan? Daar gaat het immers over. Dan zie je daar het geschenk des vaders. En dat kun je niet onder woorden brengen, geliefde gemeente. Als dat voor je open gaat, dan lijkt het alsof er een gordijn voor je open schuift. Want dan zie je de schoonste van alle mensenkinderen. Wat zie je dan? Ja, dan zie je dat dubbele. Die dubbele troost uiteraard. Dan zie je iets schitteren van de deugden van God. Dan zie je daar de rechtvaardigheid Gods in hem. Maar ook de barmhartigheid Gods in hem. Dan zie je daar de heilige harmonie. Dan zie je, ja, wat zie je dan? Dan zie je de menswording van God. En dan past alleen maar eerbiedige aanbidding. Dan zie je dat Gods geschenk. Dat geschenk van het alvermogen. Dan zie je daar hoe God zichzelf vernederd heeft door mijn vlees en bloed aan te nemen. Dan zie je daar die diepe weg die Christus voor mij is gegaan om mij uit mijn diepe verlorenheid te halen. En dan zie ik dat met blijdschap door het geloof. En dan kan ik het niet nalaten om niet langer niet te geloven. En dan gaat voor een ogenblik alle twijfel wijken. En dan worden de bestrijders het zwijgen opgelegd. En dan weet je wat doorbrekend licht is. Maar dan breek je dwars door alles heen. En dat zie je hier openbaren, want wat staat er dan? Dan staat er immers in vers 28. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Zo nam hij het door het geloof aan als een geschonken gift des vaders. En dan weet je wat aannemen van Jezus is, geliefd. Dat is aannemen van Jezus. In het licht van de verheerlijking van Gods recht. En in het schenken van de Vader van zijn Zoon. En dan dat door het geloof aan te mogen nemen. Als hetzelfde staat er. Zo nam hij hetzelfde. En dat is natuurlijk uw zaligheid. En wat is dat, gemeente? Dat is nou een gevoelige verzekering des geloofs. En dat moeten we onderscheiden. Want het geloof heeft zekerheid. En wat is de zekerheid van het geloof? Dat is de toezegging van God. Dat is de belofte van God. Maar de gelovige staat naar verzekering daarvan. En dat is een zeldzaamheid. Dat wordt verkregen op bijzondere momenten. Dat is de verzegeling van de Heilige Geest van die belofte. Dat de Heilige Geest als het ware er een knoop op legt in je hart. In die belofte. Dat de Heilige Geest daar een bevestiging op geeft. Een gevoelige bevestiging. Zoals Gods kinderen in de aanvechting bidden, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat is een kus van Jezus mond, geliefden. Dat is de bijzondere vertroosting van de Heilige Geest. En geen leed zal dat uit mijn geheugen wissen. Als ik daar iets van mag beleven, gemeente. Oh, dan druk je de Heer Jezus aan je hart. En dan komt er zo'n sterke wederliefde in je hart, geliefde. Dan zeg je, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woud vatten. Dan ga je het verstaan wat Noach beleefde toen hij in zijn tent kwam. En het huilen hoorde van zijn zoon Lamech. En dat hij het uitriep, deze zal ons troost. Over ons werk en over de smart onze handen. Vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. O, dan wordt die liefde opgewekt tot de Heere en zijn dienst. En dat gaat gepaard met een tweeledige kennis, geliefd. Want er is niets dat zo verootmoedigt dan de omhelzing van de Heere Jezus Christus. O, dan komt dat gevoel bij je boven. Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? Dan komt het gevoel van Petrus bij je boven. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als er iets is wat zonde ontdekkend en zonde dodend is, dan is dat wel de omhelzing van de Heere Jezus Christus, geliefden. Dan ga ik ervaren wat het is om een doemwaardige zondaar te zijn. Omdat ik dan ingeleid word in de diepe vernedering van de Heere Jezus Christus. Uiteraard wordt alles niet op één dag geleerd en niet op één moment. Maar dan word je meegenomen in de gang van de borg, geliefden. Want dan drukt de Heilige Geest die gang van de borg af in je zielenleven. Dan komen de oefeningen van het geloof tot een meerdere kennis van deze zaligheid, geliefden. O gemeente, dan gaat dat ook gepaard met een bijzondere troost. Want dan word je boven alles uitgetild. En dan kun je alles aan op dat moment. Dan kan de duivel je niet meer pakken. Dan kun je je kruis vrolijk dragen, gemeente. Dan droogt de Heere al je tranen af. En dan mag het echt zingen in je hart. Wat ook Simeon gezongen heeft. Toen zijn mond geopend werd. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dan ga je die zaligheid loven. Onze derde gedachte. Het loven van de zaligheid. Want gemeente. En dan komen we bij onze derde gedachte. Als Simeon dan zegt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Jongens en meisjes. Dan is hij bezig met zingen. Want er staat in vers 28. En hij loofde God. En zeide. En dan begint hij te zingen. Hij zingt zo. Heere, laat gij uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij begint te zingen. Ken je daar iets van? Dat het zingt in je hart, omdat Christus aan je ziel geopenbaard is. O, als je dat mag beleven, gemeente, dan krijg je zo'n vrijmoedigheid. Dan kun je je mond niet houden. Dan wil je het aan iedereen vertellen. En dan komt er zo'n gunning in je hart. Dan komt er zo'n ruimte voor een arme zondaar. Dan, ach, dan zeg je, nu kan heel Middelharnis zalig worden. En de eerste, de beste die je tegenkomt, daar wil je het aan vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zo was het ook met Simeon. Hij begon in zijn eentje hard op te zingen door de aandrijving van de Heilige Geest. En wij weten dat anderen dat gehoord hebben. Hanna hoorde het. En allen die met haar de vertroosting Israëls in de tempel verwachten. Dan gaat zo'n vurige kool. Andere kooltjes aansteken. Dat werkt aanstekelijk. Ook voor een onbekeerde in ons midden hier. Echt waar hoor, want de Heere werkt dikwijls met jaloersmakende genade, kinderen. Dan zeg je, oh, dat is een echt kind van God, want hij straalt het zomaar uit. En dan gaat de Heilige Geest het zo leiden dat je er zin in gaat krijgen. Om ook een kind van God te worden, is er hier ook een meisje in ons midden. Die daar nou echt zin in heeft. Die zegt, oh, dat is toch echt een gelukkig volk. Oh, wat ze krijgen toch een zin in. Om ook de Heere te leren kennen en te vrezen. Nou, echt waar, oh, je kunt het krijgen. Echt voor niets. Uit vrije genade. Bid er maar om. Ga naar huis. Zoek je slaapkamer op. Buig je knieën. En zeg het, o Heere. Ik ben zo jaloers op het volk van God. Want dat mis ik. Wat dat volk van God mag kennen. Dat is een gelukkig volk. O, die zijn toch zo rijk. Veel rijker dan wat de wereld, de rijkste man of de rijkste vrouw in deze wereld bezit. Echt hoor. En bekommer de ziel in ons midden. Schep er moed uit. En blijf naar Gods huis gaan. En smeek toch om een toezegging Gods in je leven. En kind des Heren in ons midden, kom eens, hebt u het wel eens nagezongen wat hier Simeon zingt? Want als dat gebeurt, dan kun je dat ook zeggen hoor. Wat zegt hij dan? Nu. Nu. Nee, niet straks. Maar nu kan ik sterven. Want het is terecht dat onze Statenvertalers dat vooraan zetten in vers 29. Dat woordje nu. Nu kan ik sterven. Nu kan ik God ontmoeten. Want nu heb ik dat dubbele ontvangen. En door het geloof mogen omhelzen. En nu kan ik wat aan de Zoon laten zien. Want Simeon heeft wat in zijn handen. Ja, niet wat. Hij heeft alles in zijn handen. Hij heeft de Christus der schriften in zijn handen. En nu kan hij dat laten zien aan de Vader. Om zo achter de Zoon weg te schuilen. En een welbehagen te hebben in God gemeente. En daarom zegt hij het ook. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Nu laat gij hem gaan. En dat hebt u natuurlijk wel eens meer gehoord. Wat is zo'n prachtig beeld, geliefden. Er staat losmaken. In het Grieks. En dat betekent een beeld van een schip. Dat schip dat ligt gemeerd aan de havenkant. En het is volgeladen. En de touwen worden losgemaakt. En dan weet de kapitein dat het schip moet uit gaan varen. Kijk, en zo beleeft Simeon zichzelf als een volgeladen schip. Vol van de Heere Jezus Christus. Vol van hem. En leeg van de wereld. Echt waar. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. En hij zegt het, nu laat gij mij gaan. Het is Gods tijd. Nu kan ik sterven, Heere. En dan zegt hij ook in welke verhouding hij staat. Hij zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht. Heere, dat betekent hier, bezitter. Die het voor het zeggen heeft in mijn leven. Die elke seconde bepaalt in je leven. Die voor me instaat, Heere, uw dienstknecht. Ja, Heere, u hebt mij ontslag gegeven in uw dienst. Hier op aarde. Ik heb mijn tijd uit mogen dienen. En u hebt mij vrede gegeven in mijn hart. Dat ik nu mag gaan in die verhouding, spreekt hier Simeon, geliefde gemeente. En dan zegt hij het, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Er is vrede met God, vrede met de naaste. Dan kun je sterven, hoor. Echt waar, dan ligt het ook vlak met je naaste. Vrede zelfs met de dieren des velds. Dan heb je ook vrede met de weg die de Heere met je gehouden heeft. Hoe moeilijk die weg ook is. Hoe zwaar het kruis ook is. Maar daar zeg je, het heeft alles zo moeten medewerken. Ten goede, dank u wel, Heere, voor dat kruis. Dank u wel, Heere, dat gij mij getuchtigd hebt. Met uw vaderlijke kastijdingen. O, het is alles zo goed geweest. Nee, niet voor het vlees. Het is smartelijk geweest voor het vlees. Maar het is voor het geestelijke leven toch zo nuttig geweest. Naar uw woord. Want dan is de Heere een waarmaker van het woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want hij heeft het in zijn beide armen gemeend. Dan zegt Ralph Erskine zo prachtig in een van zijn preken over deze stof. Hij heeft namelijk met zijn beide handen Christus aangevat. Nee, niet met zijn ene hand zich uitgestrekt naar de Heere Jezus en met zijn andere hand stiekem nog de wereld vastgehouden. Dat doet de naam Christen. Die kunnen met de mond roemen in Jezus, maar met de ene hand houden ze toch de zonde en de ongerechtigheid vast. Maar Gods kinderen die leren alles los te laten en Jezus alleen over te houden. En dat voor eeuwig. Amen. eindigen met gebed. Heren, zo mogen we uw naam ootmoedig erkennen voor het goede wat u in uw huis hebt geschonken. Wilt u de stille naprediker zijn van dit uw woord? Heren, wilt gij ook vanmiddag nog met de kinderen van de zondagsschool zijn en hen die een vertelling moeten houden, wil ze helpen en als ze er tegenop zien, wilt u dan dat wegnemen en dat dat ook tot zegen mag zijn. Gedenk ons als we van hier gaan, breng ons weer thuis. Wilt gij ons bezoeken met uw heil? En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.